Yes, Mark Jans hier van de Leven Podcast. Hoi. Tijdens de opname zijn er een paar dingen fout gegaan. Zo houdt het beeld er halverwege mee op. De audio is ook niet optimaal. Ik beloof verbetering in de toekomst. Desalniettemin wilde ik jullie deze podcast met Alex van Hoof niet ontnemen. Dus hier de podcast met Alex van Hoof, directeur van de Burgerszoo. Welkom bij de Leven Podcast. Vandaag heb ik de gast Alex van Hoof, directeur Burgerszoo. En we beginnen de podcast eigenlijk altijd met de vraag: hoe ziet een dag in de leven, in jouw geval dan van de directeur van Burgerszoo eruit? Hoe begint die? Wat doe je op zo'n dag?
Ik behoor tot de mensen die uit zichzelf wakker worden op de ochtend. En dat is meestal wel fijn. Dus geen wekker of wat dan ook, maar gewoon wakker worden. Meestal op dezelfde tijd. Nee, valt mee. Half acht, dat noem ik niet vroeg. Nee. Daarna even krantje lezen, opstaan. Reistijd naar het werk, die is vrij beperkt. Want we wonen bij de ingang van het dierenpark. En ja, daar werk ik ook. Ja, en dan is het op een gegeven moment vaak veel afspraken. Heel veel afspraken in het park, met medewerkers. Veel overleggen, rondgang door het park. Maar ook heel veel overleggen buiten het park. En wat ik gewoon heel erg leuk vind, is dat wij gaaf toko hebben. Een mooi dierenpark hebben met hele goede medewerkers. En dat inspireert heel erg. En dat we een bijdrage kunnen leveren aan natuurbescherming. En dat geeft me ook veel inspiratie.
Mooi. En wat voor gesprekken zijn dat dan buiten het park? Dus zijn dat dan met partijen? Wat voor partijen zijn dat? Wat moet je daar voorstellen?
Vaak is het in tweeën te splitsen. Of het gaat over dierenpark. Dus dan zijn het gesprekken met andere dierenparken of met toeleveranciers of dergelijke. Of het zijn gesprekken over natuurbescherming. En dan zijn het gesprekken met natuurbeschermingsclubs van hoe gaat het bij de projecten, hoe loopt het.
Nou weet ik inderdaad dat je daar ook voor inzet. Ik heb uiteraard een beetje meer research gedaan. Toch wil ik bij het begin beginnen. Je hebt in Rotterdam gestudeerd, Universiteit van Rotterdam. Hoe was die tijd? Wist je toen ook al wat je later wilde gaan doen? Dus dat je, je vader die deed hiervoor. Wist je toen al van, dat ga ik later doen? Of was je toen nog een beetje zoekende?
Nou, wat het is, ik ben niet de beste planner. Dus dat moet ik mezelf ook altijd, moet ik me even erbij trekken om dat goed te doen. Ik heb in Arnhem geboren getogen, lagere school hier gedaan, daarna een middelbare school hier gedaan. Ja, fantastische plek om op te groeien in het dierenpark. Maar Arnhem is ook goede vrienden en een fantastische omgeving met de natuur heel dichtbij je. Toen wilde ik studeren. Toen had ik verschillende steden en uiteindelijk ben ik naar Rotterdam gegaan. Naar een grote stad, het zakelijke, toch een hele andere atmosfeer. Nou, was gaaf. Studie ging goed. Ook daar weer goede vrienden kunnen maken. Daar was natuurlijk wel, het was echt op weg uit de omgeving. Dus in Arnhem was het al snel Alex, die is van het dierenpark. En die ander, zijn vader of moeder werkt bij de gemeente en die heeft een fietsenmaker thuis. En daar was het van, wat doen je ouders? Ja, we hebben een dierenpark thuis. Ja. Nou, dan was het, dat is niet waar. En dat is een grapje.
Een bizar verhaal natuurlijk.
Ja.
Hoe viel dat dan vaak? Geloofden ze dat dan? Of was het een beetje van, waar heb je het over?
In eerste instantie was het van, waar heb je het over en wat is dit nou? En voor mij was dat ook een hele goede reality check. Weer even van, hier in Arnhem. Ja, normaal als je kent iedereen, je weet wel een beetje hoe het gaat.
Ja, Arnhem is echt een dorp wat dat betreft.
Arnhem is een groot dorp mooi groot dorp. Maar ga je naar een totaal andere plek op de wereld. En dat was in mijn geval Rotterdam. Ja, dan kom je in een andere omgeving. En dan moet je soms net iets meer uitleggen.
Mooi. En wat heb je, want wanneer was je klaar met je studie?
Daar was ik 18, denk 24 klaar. Maar heel veel terug naar jouw vragen. Jij vroeg wilde je toen al het park overnemen of niet? Ik heb heel bewust ook aan vrienden nagevraagd, vrienden van de lagere school, middelbare school, van jongens, heb ik me afgezet tegen de toko, heb ik gezegd van ik vind niks, heb ik gezegd ik ga het laten overnemen. Dat heb ik nooit gedaan.
Okay.
Dus daar komt een beetje misschien het slechte in plannen. Ik heb nooit heel ver vooruit gepland. Ik ben een studie gaan doen die ik leuk vind. Daarna ben ik gaan werken. En toen ik aan het werk was, en dat was in Amsterdam, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, verdorie, mijn ouders worden ouder. Als ik wat van ze wil leren, dan moet ik in huis komen. En dat heb ik toen voorgesteld. Toen heb ik echt tegen mijn ouders gezegd, vinden jullie het goed als ik thuis kom werken? En toen hebben zij gezegd van, dat mag, maar dan gaan we eerst een proeftijd in. Dus gaan we eerst 5 jaar kijken hoe het gaat. En dan pas gaan we verder besluiten.
En wat voor werk deed je in Amsterdam?
Ik vind beleggen heel erg leuk. Ik vind het leuk om te zien waarom bedrijven het goed doen. En hoe het met ze gaat. Nou, en daar was ik beleggingsadviseur, om het zo maar eens te zeggen. Heel erg junior. Dus echt helemaal onderaan en echt helemaal niet zo perfect. Maar ik vond dat gewoon heel erg leuk om te doen.
En neem je dingen daarvan uit mee naar de dierentuin? Of is dat, het lijkt natuurlijk niet echt op elkaar, maar ik kan me voorstellen dat je bepaalde dingen meeneemt.
Ik denk dat ik wel van mezelf mag zeggen dat ik best nieuwsgierig ben. Dus ik ben heel geïnteresseerd in anderen, in organisaties, in hoe het gaat. En dat neem ik wel heel erg natuurlijk mee naar onze organisatie. Van hoe gaat het met onze medewerkers? Welke plannen, welke ideeën leven er? Hoe kunnen we verbeteren? Dus dat geïnteresseerd zijn, en dat was voor mij dan even bij het beleggen. Het geïnteresseerd zijn in bedrijven, in landen. Dat heb ik heel erg meegenomen naar onze organisatie. Openstaan voor.
En in 2004 heb jij het als het ware overgenomen, het stokje.
Ja. Ja.
Hoe was dat het eerste jaar?
Ja, nou dat is wel... In 1998 ben ik naar huis gekomen. Okay, Vijf jaar later was 2003. Dus in 2003 is de evaluatie geweest met mijn ouders. Maar ook met een zus die nog in het park werkte en met mijn vrouw. En toen is eigenlijk besloten dat mijn vrouw en ik naar huis zouden komen. En dat een beetje zoals het bij de boeren ook gaat, dat de jongere generatie erin komt en de oudere generatie het iets rustiger aan gaat doen. Nou, helaas is toen het jaar meteen daarna, is mijn vader ernstig ziek geworden en overleden. Mijn vader was toen 66, mijn vrouw en ik, wij waren 32. Ja, en dat was natuurlijk veel te vroeg. Dat mijn vader overleed. Mijn vader is heel belangrijk geweest voor het park. Een hele grote inspirator. Hij heeft samen met mijn moeder echt 40 jaar leiding gegeven aan het park. Dus mijn moeder was ook essentieel in die periode. Maar mijn vader zeker ook. En dat was toch, je verliest je vader. Maar aan de andere kant verloren we natuurlijk ook een belangrijk persoon in de geschiedenis van ons park.
Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen dat dat best wel... dubbel is of zo. Je moet een bedrijf opeens gaan runnen. Maar je zit misschien ook nog met de rouwperiode en verwerking van je vader.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat het heel makkelijk is.
Ja, dat klopt. En dat was het. Het was toch niet makkelijk. Tegelijkertijd was er ook wel enige mate van, en dat durf ik nu wel te zeggen, jeugdige overmoed. Dus het was ook wel zoiets van, goh, wat zij hebben gedaan, nou daar gaan wij gewoon even mee door. Ja, en die jeugdige overmoed en een totale zelfoverschatting, die hebben een paar jaar later wel gezorgd dat het park eigenlijk failliet was.
Oké, dus je bent jezelf ook wel echt tegengekomen?
Ja, heel hard.
En hoe is dat zo gekomen?
Te eigenwijs zijn. Niet goed genoeg anderen betrekken op het moment dat je vragen hebt of tegen zaken aanloopt. Denken dat je alles zelf moet of kunt oplossen. Ja. Nou, dat soort zaken, dat heeft wel gezorgd dat we toen hard tegen de muur aangingen. Gelukkig hadden we toen al een hele goede raad van advies. Hele goede verstandige mensen die ons heel erg geholpen hebben. Mijn vrouw en mij. Gelukkig kregen we ook de kans van de bank en een bouwer waar we nog een rekening open hadden staan. Dat we wat meer tijd kregen. Dus toen hebben we wel echt de mogelijkheid gekregen om daarna de jaren daarna te zorgen dat het park weer beter werd, gezond werd en we door konden. En die situatie waar we toen in kwamen. Mag je iemand verwijten of niet? Maar ik verwijt het vooral mezelf. Dat kwam echt door mij.
Maar heb je verkeerde keuzes gemaakt?
Ja.
Verkeerde investeringen gedaan? Mag ik vragen wat voor een keuze je hebt gemaakt waar je dan nu op terugdenkt? En van dat had ik misschien anders moeten doen?
Gewoon wel die basis wat ik net ook al zei. Dat je niet alleen verantwoordelijk bent. Tuurlijk, wij zijn de directie en het is een familiebedrijf. Maar dat je ook mensen om je heen hebt die heel veel weten, heel veel kunnen. En die je echt goed verder kunnen helpen. Dus dat is voor mij een hele belangrijke leerschool geweest.
Vond je het moeilijk om dan bepaalde dingen te vragen? Of nam je moeilijk dingen aan?
Nee, ik vond het moeilijk om dingen te vragen. Ik had zoiets van, je bent zelf de directie. Dus dan moet je zorgen. En als het verkeerd gaat, dan moet je hebt zelf de ellende veroorzaakt. Ja. Moet je het zelf maar oplossen. Dus dat hebben we heel erg veranderd. Maar ik zelf zeker ook. Dus veel meer gezorgd dat de kenniskunde die om ons heen zat, dat we daar gewoon mee zijn gaan sparren, mee aan de slag zijn gaan. Maar het opmaat naar dat we bijna failliet waren. Ja, dat zat er ook in dat we investeringen deden waarbij veel te veel geld is uitgegeven en gewoon verkeerde keuzes hebben gemaakt.
En in 2007 hebben jullie een safari meetingcentrum geopend.
Ja.
2008 Burgtour Rimba.
Ja.
Zijn dat dan goede keuzes geweest?
Voor de langere termijn zijn het hele goede keuzes. Want we hebben nu nog steeds heel veel bedrijven die komen met zakelijke groepen en partijen. Wat heel erg goed is. En we hebben de horeca heel erg kunnen aanpassen. Dus dat is ook heel erg fijn. Op dat moment hebben we gewoon veel te veel uitgegeven. Dus korte termijn hadden we het anders moeten kiezen. Langere termijn was het helemaal goed.
Okay. Dus achteraf gezien, hè, terugwerkende kracht, was het eigenlijk niet eens zo'n...
Nee.
Je had misschien wat langer de tijd nodig.
En gewoon veel over mezelf ook geleerd. En over hoe je leiding kunt geven of moet geven.
Ik ben natuurlijk ook
vrij
jong, hè, hoofd geworden van een redelijk grote organisatie.
Ja, maar het hele aparte is dat ik economie als opleiding heb. En eigenlijk alles wat ik verkeerd deed, stond in de economieboekjes. En alles wat ik beter had kunnen doen, stond in precies dezelfde boekjes. Dus dat was een beetje dommig.
Ja. Wat ik me bijvoorbeeld afvraag, eventueel anders. Dit is echt meer de business side. En misschien dit ook wel. Maar hoe komen jullie aan dieren? Waar haal je dieren vandaan? Zijn er, weet ik veel, beurzen voor? Of hoe werkt zoiets?
Ja, ons park ook. Maar eigenlijk bijna alle dierenparken zijn ontstaan vanuit een hobby. Dus vanuit mensen die in de achtertuin dieren hadden. En mijn overgrootvader Johan Burgs had in zijn achtertuin vogels. En in die tijd, en dat was rond 1910, 1905, ja, dan kocht je die dieren gewoon. Nou, die hobby die is steeds groter geworden. Dat is een dierenpark geworden. De collectie is diverser geworden. Maar wat je nu ziet, is dat heel veel diersoorten zitten nu in een stamboek. Dus dan gebeurt het dat bijvoorbeeld het stamboek voor de gorilla's, dat zit in Apel. Nou, daar zitten mensen en die weten alles van die gorilla's. Dus die weten waar die gorilla's zitten, over de voeding, over de huisvesting. Natuurlijk weten wij ook heel veel. Maar zij kunnen bijvoorbeeld zien van, goh, als we het ene mannetje met het andere vrouwtje bij elkaar brengen, dan zou dat goed zijn, want dan krijgen we gezonde jongen. Dus dan kan het best voorstellen zijn dat degene die werkt in Apel tegen ons zegt, en die werkt ook voor het stamboek, tegen ons zegt, goh, die gorillaman die jullie zo mooi vinden en die zo fijn heeft bij jullie, ja, die moet toch echt naar Keulen. Want in Keulen, daar zit een groep gorilla vrouwen waar die man goed bij past. Ja, dan kunnen wij als dierenpark wel zeggen, ja, dat vinden we heel vervelend. Maar dan zegt hij wel van, als stamboekhouder, zegt hij, nee, maar hij moet weg. En tuurlijk kun je met elkaar in overleg. Maar eigenlijk is het dus zo dat de dieren, ik zie ze niet als bezit. Ze staan ook niet op de bank, op de balans. Daar staat nul bij dieren. Dus op het moment dat een dierenpark aangesloten bij de Europese Vereniging van Dierenparken een dier nodig heeft, dan gaat hij naar de stamboek, dan gaan ze met elkaar in overleg. En dan kan het zijn dat er een dier komt uit Parijs of uit Amsterdam of uit Hannover hier naartoe. Degene die het dier krijgt, die betaalt niet voor het dier, maar die betaalt de transport. Nou, dan kun je je voorstellen dat als je een vogeltje transporteert, is veel goedkoper dan een olifant.
Ja, ja.
Dus die transporten en dat verplaatsen van die dieren, dat is niet zomaar, hey, vanochtend werd ik wakker. We hebben een heel plan, dus er ligt een heel collectieplan ligt er, met welke dieren en welke soorten we aan de slag willen. Welke dieren we eventueel nog willen krijgen in ons park, maar ook welke dieren we willen laten gaan. En dan is het niet zo dat we naar een beurs gaan, maar dan is het echt dat we in overleg gaan met andere dierenparken en met collectiebeheerders, de stamboekhouders, van jongens, mogen we die soort hebben? En als we mogen hebben, welke dieren mogen we dan hebben? Dus daar komen ook echt eisen bij. Dus dat is niet van, we maken iets en daar zetten we ze in. Dan gaan ze heel kritisch ook kijken, is dat verblijf wel goed voor de olifanten?
En hoe lang duurt zo'n traject? Hoe lang kan zo'n traject duren? Ik neem aan dat het misschien ook per dier verschilt.
Dat kan soms in een paar weken gaan. Dat kan soms over 5 jaar gaan.
En bij wat voor dieren duurt het bijvoorbeeld 5 jaar?
Over het algemeen, de wat grotere dieren, daar kan het langer duren. Dus stel even dat wij nu zeggen van, we hebben Aziatische olifant. Stel dat we zeggen, we willen nu Afrikaanse olifant gaan hebben. Dat willen we niet, even voor de duidelijkheid. Maar stel dat we dat zouden willen. Ja, dat bouwen van zo'n gebouw duurt heel lang. Vergunningen krijgen sowieso in Nederland duurt lang. En dat is ook geen probleem. Maar daarnaast gaan we dan ook echt in overleg met de organisaties die daarbij betrokken zijn en al olifanten hebben. Dus wij gaan bijvoorbeeld, moet ik even een goed voorbeeld geven. Nou, toen de Rimba open ging, toen zijn we weer beren gaan houden. Nou, Maleise beren, nou, die hebben we in het verleden ook gehouden. Nou, dan gaan we dus nemen echt contact op met de stamboekhouder. Nou, die medewerker die dat stamboek houdt, werkt in Keulen. Dan krijgen we stapels met papieren van hoe moet het verblijf eruit zien. Dan krijgen we van alles.
Allemaal
en dan gaan
richtlijnen
we ook,
in principe.
Sorry?
Allemaal richtlijnen.
Allemaal richtlijnen. Ja, ja, ja. En dan gaan we op bezoek bij dierenparken die Maleise beren houden. En dan gaan we kijken. En dan gaan we kijken, god, dat vinden we gaaf. Oh, dat vinden we minder mooi. Dan gaan we kijken van hoe leven ze in de vrije natuur. Hoe kunnen we ze zo goed mogelijk huisvesten. Dus het is niet, vroeger was het heel erg, ja, je zet een hek neer. Een dier ging erin, nachtverblijf en klaar is Clara. Dat is veel complexer. En het is zo complex dat er bijvoorbeeld, er zijn organisaties die olifanten transporteren. Dat zijn de 3 in Europa en die transporteren olifanten. Er zijn er misschien 4 of 5 die transporteren giraffen. Dus het is niet meer dat wij zeggen, hé jongens, De olifant gaat, we maken even een kissie en die gaat weg. Nee, dan heb je echt een gespecialiseerde organisatie die dat transport gaat doen.
Weet je. En bijvoorbeeld met beschermde diersoorten. Ja. Hebben jullie beschermde dieren?
Ja.
Mag dat zomaar? Zijn er bepaalde richtlijnen
voor? Nee, er zijn hele strikte richtlijnen voor. En dat is ook heel goed. We hebben bijvoorbeeld hier in ons park hebben we een vogelsoort zitten die bijna niemand ziet. Iedereen denkt, een duif. Ja, het is een duif. De Socorro-duif. Maar die is in de vrije natuur uitgestorven. Dus die komt in het wild op het eiland Socorro, dat is in de buurt van Mexico, komt die niet meer voor. En die komt alleen nog maar in dierenparken voor. En dit, volgens mij zijn het er misschien 90, misschien 120 wereldwijd. En wij hebben er volgens mij 6. Dus dat is eigenlijk heel apart.
En wat is de insteek daarvan? Is dat dan om zo'n beestje toch te behouden als het ware?
Ja, dat is aan de ene kant om hem te behouden. Tuurlijk hoop je dat hij weer terug kan naar de vrije natuur. Maar de plek waar die vandaan komt, Socorro, daar zitten allemaal katten, ratten en dergelijke. Ja, op het moment dat die omstandigheden op dat eiland niet veranderen, ja, dan kunnen we er heel veel loslaten, maar dan worden ze allemaal weer gepakt.
Ja, dus,
maar daar wordt dus wel naar gekeken. Dus vanuit dierenparken zijn heel veel dieren weer uitgezet in de vrije natuur.
Maar, doen jullie dat zelf ook?
Vanuit ons zijn er zeearenden uitgezet, gieren uitgezet, maar dat is altijd in samenwerkingsprogramma's. Want het uitzetten van dieren, dat klinkt heel makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld bedenkt dat een orang-outang jong jaren bij de moeder is en precies leert waar die kan slapen, welke vruchten die kan eten, waar die naartoe moet gaan.
Dat leer je niet in gevangenschap, denk ik.
Dat kan niet.
Nee.
Dat kan niet. Dus dat is heel veel vogelsoorten, die kun je best makkelijker uitzetten. Daar moet je dan ook heel erg op letten hoe je dat doet. Want daar zijn in het verleden ook heel fout gemaakt. Dus het is echt niet zo dat wij als burgers zo met ons Tarzan hoed op en een kissie naar de natuur gaan en we laten het los. Dit zijn altijd projecten die door natuurbeschermers ter plekke worden gedaan. Vaak in samenspraak met universiteiten, waar dan dierenparken worden gevraagd, hebben jullie eventueel dieren die passen? En dan moeten we bij die dieren ook nog opletten dat dat de goede dieren zijn. Want het kan best zijn dat de ene soort, dezelfde soort, daar leeft de ene groep en daar leeft een andere groep. En dat je niet zomaar degene die bij ons vandaan komen daar los kunt laten. Dus dat zijn heel langjarige projecten waar we bij betrokken zijn, waar wij niet de initiator zijn. Dus wij zijn niet degene die dat doen.
Slechts onderdeel van het geheel.
We zijn een heel klein radartje.
Oké. Dat is misschien wel goed dat je het even uitlegt. Want je ziet vaak op Facebook, Instagram van die filmpjes dat die dieren dus gewoon losgelaten worden. Maar daar gaat dus echt een heel traject aan vooraf.
Daar gaan gigantische onderzoeken aan vooraf. Want
jaren?
Vaak jaren. Ja, vaak jaren. En dat moet je echt heel goed aanpakken. Want er zijn ook best uitzendingsprojecten geweest waar de dieren die zijn uitgezet heel snel zijn overleden. Omdat ze gewoon niet aan voedsel konden komen of omdat ze bejaagd werden. Er zijn projecten waar het heel goed is gegaan, maar waar ze dan te veel zijn gekomen in een bepaald gebied. Dus dat is echt een balans.
Traceren jullie dieren dan? Jullie misschien zelf niet, maar de organisaties?
Ja. Ja, we hadden bijvoorbeeld, moet ik even goed kijken, monniksgieren. Die zijn uitgezet in Frankrijk. En daar vlogen monniksgieren rond, die heette Burger Zoo. En er vlogen monniksgieren rond die Arnhem heette.
Mooi.
Dus die kregen een naam. En zover ik weet vliegen ze nog steeds.
En dat kan je dan traceren? Die zijn er gecheckt,
ja,
bijvoorbeeld?
Ja, heel vaak. Bij heel veel diersoorten wordt er dan ook bijgehouden. Ja.
Oké. En zijn jullie op dit moment ook bezig met uitbreidingen? Dus wellicht nieuwe diersoorten?
We zijn altijd aan het kijken. We zijn altijd aan het kijken of de diersoorten die we hebben, of we die goed kunnen huisvesten, of het goed gaat. Dus we laten soms ook soorten gaan. Soms ook soorten die heel...
Hebben jullie recent dieren moeten laten gaan?
Nou, het is niet recent, maar bijvoorbeeld de orang-outangs hebben we laten gaan. Nou, dat was eigenlijk best zonde, want het is een heel charismatische diersoort. Maar wij vonden dat onze huisvesting niet goed was. En we hadden niet de mogelijkheid om dat op korte termijn aan te passen. Een diersoort die we heel recent hebben laten gaan, dat zijn de paardantilopen. Dus dat is een antilopensoort op de safari. Ja, dat zullen de meeste bezoekers niet in de gaten hebben. Maar bijvoorbeeld een soort die net is gekomen, dat is de hokko hier in de bush. Dat is een grotere vogel die er rondloopt. Nou, die is dan gekomen. Dus het is altijd wel dieren komen, dieren gaan. Maar daar wordt wel over nagedacht. Dat is niet dat we 's morgens denken, hey, die soort staat ons niet meer aan of we vinden hem niet meer leuk en hij gaat. Of hey, dat is een gave soort, die willen we hebben. Er is echt een collectieplan en daar moet het binnen passen.
Het is geen zoet tycoon, hè? Dat mensen, nee. Dat je klikt en dat je een dier bestelt. En
nee,
dat
er gaat een hele proces aan vooraf. En het is echt, net zoals de hele wereld. De hele wereld is veranderd. Zoals het 30, 40, 50 jaar geleden was, zo is het nu niet. En de wereld wordt complexer. En dat is bij het houden van dieren is dat ook. Het wordt steeds complexer. We weten steeds meer over hoe we ze moeten voeren. Vroeger was het dat je de hooi bij de giraffen, dat je een hooi in een net deed en klaar. Nou, nu hakselen we het ook. We doen het ook in een net. Soms maken we er een bal van. Dus de manier van aanbieden van dat eten aan die dieren, dat verandert ook. De kenniskunde neemt heel hard toe. En daar maken wij heel gretig gebruik van.
Ga jij regelmatig ook op bezoek bij andere dierentuinen?
Heel veel.
Kijken hoe en wat?
Ja, heel veel. En dat vind ik heel leuk. Nou, misschien een stukje iets te privéerig, maar we hadden vroeger een camper, echt in de jaren 70, 80, toen er bijna nog geen campers in Europa waren. En met mijn ouders deden we dan in 14 dagen deden we 16 of 18 dierenparken. En ik vond dat super.
Door heel Europa.
En dan gingen we naar Duitsland, gingen we naar Frankrijk, gingen we overal heen. En ik vond het heel leuk. En ik, ja, het is een beetje gek, maar als ik een nieuwe dierenpark binnenkom, waar ik nog nooit ben geweest, ja, dan krijg ik een beetje kriebels. Dan heb ik zoiets van, oh, gaaf,
dat is mooi,
spannend. Ja. Ja, maar dat is, ja, we zijn hier gek van en ja. Ik vind dit leuk. En we leren heel veel van andere dierenparken. De goede, de mindere dingen. Maar we leren ook heel veel van de natuur. Dus het is niet dat we alleen naar dierenparken kijken, maar we leren ook bijvoorbeeld heel veel van de Efteling. We leren ook heel veel van
op welke manieren leer je dan dingen van de Efteling?
Nou, hoe ga je met bezoekers om? Hoe doe je, richt je horeca in? Hoe richt je je winkels in? De mensen komen een dagje uit. Tuurlijk, onze kern is het houden van die dieren. Maar we krijgen wel bezoekers die daarna komen kijken. En dat willen we zo goed mogelijk doen. Dus wij leren heel veel.
En welk dierentuin, misschien binnen Nederland.
Ja.
Ik neem aan dat je de burgers zoekt, vind jij zelf de leukste dierentuin. Binnen Nederland, welke dierentuin kom jij graag?
Nou ja, ik weet niet of je altijd het woord leuk moet zeggen. Ik vind, er is de beste dierentuin bestaat niet.
Nee, okay.
Dus elke dierenpark die zegt dat ze het beste zijn, dan denk ik altijd bij me van ja, prima, leuk. Wij zijn dus ook niet de beste.
Nee.
We hebben onwijs gave tropenhal, die echt goed is voor de dieren en voor de bezoekers. We hebben een heel mooi aquarium.
Het is geen wedstrijd, zeg je eigenlijk.
Het is geen wedstrijd. En dat is bij de dierenparken in Nederland, als ik bijvoorbeeld kijk hoe Apenhul, hoe zij het doen met hun apen en de kenniskunde die ze hebben, hoe Dierenpark Amersfoort echt meer gericht is op kinderen en dat op een hele goede manier doet. Ouwehands is heel erg bezig met hele speciale diersoorten. Ik vind de lagune en dolfinarium vind ik heel erg mooi. Ik vind Blijdorp heeft bepaalde hele mooie stukken. Dus ik ben nou, artist. Ik vind de architectuur, de groene long in de stad, vind ik heel erg mooi. Dus ik vind bij elk dierenpark zie ik hele gave dingen.
Als je er eentje moest kiezen, ja, ik moet toch streng zijn. Als je er eentje moest kiezen waarvan je zegt, nou, daar kom ik graag. Ik kom bij anderen natuurlijk ook graag. Maar
ja.
Dat je zegt, nou, die vind ik wel echt. En waarom springt die er dan uit voor jou?
Ja.
Ja?
Ja, het zijn er twee. Het zijn er twee.
Oké.
Blijdorp in Rotterdam. Omdat ik vind dat hoe Blijdorp gewoon het aanpakt met de verblijven, de diversiteit die ze hebben aan de verschillende soorten en dieren, het botanische wat ze hebben, dat vind ik heel erg mooi. En ik vind Gaia zo, dat is een nieuw dierenpark in Kerkrade, dat is net geopend, vind ik heel erg mooi de manier waarop ze het aan hebben gelegd. Dus heel consequent en de ruimte die ze aan de dieren geven, dat vind ik ook echt een heel mooi dierenpark.
Moeilijk. Zijn dat dingen waar je hier bijvoorbeeld tegenaan loopt? Dat de ruimte misschien op is? Of dat je inderdaad bepaalde verblijven moet schrappen om andere verblijven weer meer ruimte te kunnen geven?
Ja. Nou, kijk, wij hebben als dierenpark hebben wij 45 hectare. Dat is voor een dierenpark.
Dat was een van mijn quizvragen trouwens. Moet ik toch even zeggen. Nee, maar dat is mooi. Okay. Mooi.
45 hectare. Dat is voor een dierenpark in Noordwest-Europa best veel. Want Noordwest-Europa, dan hebben we dierenparken zo'n 15 tot 20 hectare. Dus we hebben heel veel ruimte. Daarnaast is het zo dat we eigenlijk al vanaf 1984 ongeveer, als we iets nieuws bouwen, slopen we iets ouds.
Okay.
En dat is eigenlijk best bijzonder in de dierenparkwereld, want heel veel dierenparken, daar kun je als je oude plattegronden pakt, kun je nog steeds het padenpatroon zien van 30, 40, 50 jaar geleden. Dat kun je bij ons niet. En ik hoop heel erg dat over 50 jaar, dat je weer, als je een plattegrond pakt, dat die totaal niet lijkt op de plattegrond van nu.
Waarom hoop je dat?
Omdat de ideeën van hoe we dieren kunnen houden en de kennis over het houden van dieren, die veranderen. En dat betekent dat je af en toe zaken die nu perfect zijn, dat je die weg moet halen. Dus het zou best kunnen zijn, we zitten hier nu in de bush, onze tropenhal. Het gaat wat regenen, nou dat is hartstikke mooi, joh. Ik krijg echt dat gevoel. Nu is dat perfect. Maar het zou best kunnen zijn dat over 30 jaar ik of eventueel volgende generaties de bush gaan slopen. Zou kunnen.
Zou kunnen.
Ik ga ze niet tegenhouden. En dat is, mijn ouders zijn ook al begonnen met dingen te slopen die ze zelf hebben gebouwd of die de vorige generaties hadden gebouwd. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg trots op, dat er zit altijd vernieuwing. We willen altijd innoveren, veranderen, vernieuwen. En eigenlijk niks is heilig. Geen gebouw, maar ook geen soort. En dat is niet dat we heel luchtig doen als we iets slopen of als een diersoort weggaat.
Nee, want dat zeg je, je bent jarenlang bezig vaak om nieuwe dieren hier naartoe te krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat jullie
daar zijn we heel erg mee bezig, maar we verklaren niks heilig.
Oké. Nou, heb ik toch nog een vraag die ik heb uiteraard een beetje in mijn omgeving gevraagd. Hoe en wat en of zij nog bepaalde dingen wilden weten. Ik kreeg eigenlijk van best wel veel mensen de vraag van, is een dierentuin eigenlijk nog wel van deze tijd? Ja. Toch een beetje de advocaat van de duivel spelen. Ja. Nou, ik persoonlijk denk van wel, omdat het ook best wel een educatieve waarde heeft. En ik denk dat dat voor mensen die bijvoorbeeld niet naar Zuid-Afrika kunnen om daar een tour te krijgen
op de savanne. Ja.
Savanne, dank je.
Nou, het is wat dichter bij huis. Maar ja, nogmaals, is dat wel van deze tijd nog?
Ja, ik kan geen antwoord meer geven, want je hebt het antwoord al gegeven.
Is dat het antwoord?
Nou kijk, ik denk dat heel veel mensen maken zich enorme zorgen over de wereld. Over de natuur en over de wereld in het algemeen. En dat maken wij ons ook. We zien gewoon die schoonheid van de natuur. We zien gewoon de druk die wij als mensen daarop zetten. Want dat is, ja, het komt toch door ons. We zijn met veel op deze wereld. En je ziet waar de mens komt, staat de natuur onder druk. Nou, wij zijn onderdeel van de natuur, dus eigenlijk mag ik het al helemaal niet zo zeggen. Nou, even als ik toch de mensen, ik heel kort even buiten de natuur plaats. Die natuur heeft de mens totaal niet nodig. En wij hebben die natuur hartstikke hard nodig. Dus als alle mensen morgen van de hele aardbodem verdwijnen, gaat die natuur heerlijk door.
Ja, wij parasiteren een beetje eigenlijk.
Ja,
hè?
Nou, dat doet elke soort wel. Het is echt niet dat...
Maar wij zijn wel de overtreffende trap met uitstoot, dat soort dingen.
En we zijn met veel. We zijn met best veel. En natuurlijk, gelukkig zijn er nog steeds meer kilo's mier en termiet op de wereld, hebben ze berekend, dan mens. Dus dat stelt me nog steeds gerust. Maar er zijn best wat mensen. Waar de mensen met grote getalen zijn, daar komt de natuur onder druk te staan. Dus die zorg voor die natuur, die zorg voor die wereld, die hebben heel veel mensen. Wij denken, en ik denk persoonlijk, dat dierentuinen een rol spelen om die kenniskunde over die natuur over te brengen. En om die mensen hier te laten zien hoe mooi die natuur is op andere plekken op de wereld. Mensen kunnen niet allemaal reizen, omdat het financieel niet kan. Gelukkig kunnen we het niet allemaal. Want als we elk jaar met 1 miljard mensen gaan kijken bij de gnoetrek, dan is de gnoetrek voorbij. Ja. Dan gaat die niet meer plaatsvinden. Maar ik ben ervan overtuigd dat je met films, plaatjes en zo heel veel kunt vertellen. Maar ik denk dat het echt te zien, er lopen nu bijvoorbeeld een manenduif om ons heen, het echt te zien van die manenduif en die kleuren op zijn veren, dat is essentieel. Tegelijkertijd zeg ik er wel meteen bij, we hebben een enorme verantwoordelijkheid. Dus een enorme verantwoordelijkheid om goed te zijn en een goede verzorging te geven voor die dieren. Wij denken dat we het nu goed doen. Dat dachten we 40 jaar geleden ook. Maar we kijken nu naar 40 jaar geleden hoe we het hier deden. Dan denken we soms bij onszelf, oh maar god, hebben we het op zo'n manier kunnen doen. Dus ik weet zeker dat over 30, 40 jaar we terugkijken en dat we denken bij elkaar, hoe konden we in 2023 die dieren in de dierentuin houden? Hoe konden ze dat voer geven? Hoe konden ze op die manier met ze omgaan? Hoe kon het dat we toen die verblijf hadden? Dus ik ben er heilig van overtuigd dat ons park blijft vernieuwen, blijft veranderen. Maar ik ben tegelijkertijd helaas er ook van overtuigd dat we een essentiële rol hebben. En dat helaas zit erin omdat die natuur zo onder druk staat.
Nou, nogmaals, advocaat van de duivel.
Ja.
Want ik gaf inderdaad al een beetje zelf het antwoord.
Ja.
Ik heb uiteraard ook een beetje doorgedacht. En tegenwoordig heb je bijvoorbeeld VR.
Ja.
Denk jij niet dat dat of een rol kan gaan spelen, of dat dat misschien uiteindelijk wel zo realistisch wordt dat het een dierentuin kan gaan vervangen?
Ik hoop dat het een hele grote rol gaat spelen. En ik hoop dat mensen daar gebruik van... We kijken naar heel veel zaken. Tegelijkertijd zijn wij tot nu toe het echte. Dus de echte planten, de echte dieren, de echte ecosysteem. Want ik ben er ook van overtuigd, des te meer online we zitten, des te belangrijker wordt ook offline. Dus des te meer we met onze telefoon bezig zijn, des te meer we op die manier contact houden met de vrienden, des te belangrijker is het ook het mens-tot-mens relatie. En dat je met elkaar kunt eten, of met elkaar kunt praten, of dat je met elkaar kunt ruzie kunt maken, of lief kunt hebben, of wat dan ook. Dus voor mij is de online wereld is er bijgekomen. Extra.
Toevoeging.
Het is een toevoeging. En het is voor mij niet een vervanging van.
Oké.
Okay. Ik kan het verkeerd hebben.
En nee,
ik
ben ja, niet inderdaad, de, wat je zegt, hè, als je nu terugdenkt over 40 jaar geleden, dat je bepaalde dingen in twijfel trekt. Wellicht kijken mensen over 40 jaar naar dit filmpje, dat ze denken, van, ja, waar hebben ze het over?
Nee, ik geef altijd maar het voorbeeld, als je terugkijkt hoe je 20 of 40 jaar geleden je koffie maakte, wat voor koffie je dronk, of wat voor bed je had, ja, is een wereld van verschil. En het zal veranderen. En het gaat snel. En dat is ook heel gaaf, want dat geeft heel veel mogelijkheden.
En okay, ja, ja.
Maar even, en nogmaals, hè, wij gaan het ook in gesprek met mensen die tegen dierenparken zijn. En dan vragen we ook aan ze, en wat zie je als probleem? En wat moeten we doen? En wat zou je vinden dat we beter moeten doen? Dus wij zitten niet, wij proberen niet in een loopgraaf te zitten en een beetje te schieten op de ander of wat te...
Jullie staan er niet defensief in. Jullie staan open voor kritiek.
En... Wij proberen zelf ook heel kritisch te zijn. Want wij weten natuurlijk heel veel van die dieren. En wij weten heel veel van hun behoeften. Dus wij proberen zelf ook heel kritisch te zijn in welke dieren kunnen we huisvesten, hoe huisvesten en hoe kunnen we dat verbeteren. Doen we het perfect? Nee. Kan het beter? Ja. Moeten we kritisch zijn? Ja. Maar ik hoop wel dat dat gebeurt vanuit kennis. Want dat is wel iets wat mij soms een beetje tegen de borst staat, dat de kennis in Nederland en wereldwijd neemt af. Maar de meningen nemen toe. Dat is iets wat ik overal zie. En de politiek, over van alles en nog wat. En dat ik hoop dat we openstaan en luisteren naar elkaar. En daar ben ik soms ook wel een beetje bevreesd voor. Dat, en ja, dan wordt het polarisatie genoemd en noem maar hoe je het wil noemen. Maar dat er heel erg wordt geroepen, maar dat er niet meer wordt geluisterd. En dat probeer ik in onze organisatie en probeer ik zelf zo goed mogelijk wel te doen. Dat we ook luisteren naar elkaar, ook in onze toko.
Vind je dat lastig soms?
Ja.
Want het is natuurlijk toch met je kind. Dus ik kan me voorstellen, als jouw zoon wijs spreken iets doet waar je het niet helemaal mee eens bent, is dat toch een beetje dat je denkt, ja, grijp het je toch misschien een beetje aan.
Ja.
Hoe ga je daarmee om dan?
En soms denk je achteraf ook wel eens van, goh, hoe ben ik zo dom geweest dat ik dat niet heb gezien en niet heb ervaren.
Zo en goed dat je dat inzicht hebt. Überhaupt, vind ik hoor. Er zijn ook een hoop mensen die dat in zich niet hebben.
Ja. Nou ja, weet je. Sta open voor elkaar. Ja. En luister.
Okay. Ik had een klein quizje voorbereid.
Oh jee.
Die wilde ik even er tussendoor fietsen. Dat leek mij wel leuk. Daar had je overigens al zelf de eerste vraag van beantwoord. Ik ga hem toch stellen. Mag je hem nog een keer inkoppen. Wat is de oppervlakte van Burgersoe?
45 hectare.
45 hectare, exact. In welk jaar is de Burgersoe geopend? En het zijn meer keuzevragen, dus kan je de opties voorschotelen of wellicht weet je het al?
Nou, 1913 zijn we echt gestart in Serenberg en 1924 zijn we in Arnhem opengegaan.
Okay. Ik had inderdaad ook 1913 staan. Een vraag, nogmaals een beetje mijn research gedaan. Deze vond ik persoonlijk wel leuk. Ik weet niet of je hem weet. In 1997 werd er een kinderprogramma opgenomen in de dierentuin. Welk programma was dit? En ik kan je de opties voorschotelen als je wil.
Nee, ik weet het al.
Ja?
Ja, Ernst Boerby en de rest, als het goed
zeker,
is.
Zeker, zeker. Ja. Weet je ook hoeveel afleveringen? Gewoon even tussendoor.
Oh, dan moet ik even nadenken. Volgens mij hebben ze één seizoen gedraaid. 12?
13.
Oh, 13.
13 afleveringen. Okay. Oh, mooi. Ja. Weet je daar nog iets van?
Ja, heel veel.
Wat vond je daarvan?
Ja. We moeten natuurlijk oppassen, want we gaan misschien te ver erover uitweiden. Nee. Degene die Ernst en Bobby spelen, die kennen we heel goed. Maar toen op dat moment niet. En dat er waren twee Haagenezen en die werkten heel veel voor de ziekenomroep in Den Haag. En op een gegeven moment hadden ze dus een programma bedacht wat zich afspeelde in het dierenpark. En dan wilden ze een dierenpark opnemen. Nou, ze waren nergens welkom. En toen op een gegeven moment kwamen ze bij ons. En mijn vader leefde nog. Ik was nog niet in het park. Mijn vader leefde nog. Toen gingen ze naar mijn vader van, god meneer Van Hoop, mogen we opname maken. En toen zei mijn vader, nou ja, dat is prima. Doe maar. Maar we zien wel, het is rust nu. Als je de bezoekers maar niet tot last bent. Nou, dus dan maakte hij opnames. En toen heeft mijn vader na de hand gezegd van, echt die opnames, toen ik het zag, het amateurisme was zo hoog. Ik had nooit verwacht dat het succes zou worden. Nou, toen het uitgezonden werd, toen werd mijn vader door kleine kinderen aangesproken. Want in die serie was de directeur een beetje vervelend. Was een vervelende directeur. Dus mijn vader werd de hele tijd aangesproken dat hij aardiger moest zijn voor Ernst en Bobby. Dus het was echt, ze waren onbekend toen ze begonnen. Mijn vader dacht, ach, doe maar. Hij dacht, het wordt niks. En uiteindelijk is het een mega succes geworden.
Ze zijn natuurlijk echt gigantisch groot.
Ja, heel gaaf.
Wat grappig.
En ik heb nog steeds contact met ze.
Leuk. Ja. Oprecht. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Dus vandaar dat ik zag het voorbij komen. Ik dacht, ik moet die vraag even stellen.
Ja.
Van 10 juli 1932, dat is de laatste vraag, tot 24 januari 1946 had Burgers Zoo een dierenpark, had Burgers Dierenpark, zoals het toen heette, een tweede vestiging. Maar waar bevond deze zich?
Tilburg.
Ja, wat kan je me daarover vertellen? Wat...
Ja, nee, dat is wel ook wel weer een interessante. Johan Burgers, de oprichter van het park, die is in 1913 dus begonnen in Serenberg. 1924 in Arnhem opengegaan. Dat zagen andere steden. En op een gegeven moment was er in Tilburg was er een dierenhandelaar. Die had je toen in die tijd, Van Dijk. En die is naar het gemeentebestuur gegaan. Heeft tegen het gemeentebestuur daar gezegd, ik wil eigenlijk een dierenpark beginnen. Toen dacht het gemeentebestuur, god, dat is gaaf. Maar die dachten, dat doen we niet met Van Dijk, maar dat doen we met Burgers. Dus die zijn toen naar mijn overgrootvader gegaan.
Waarom, weet je dat?
Omdat hij ervaring mee had. Nou, mijn overgrootvader had 3 dochters. Nou, 1 dochter nam Arnhem over. Eentje trouwde met een meubelfabrikant. Ja, en die derde dochter, daar is een dierenpark voor in Tilburg gebouwd. En die hebben toen dat dierenpark in Tilburg overgenomen. Dat ging best goed. Niet heel erg goed. Na de Tweede Wereldoorlog is het dierenpark verkocht aan Van Dijk.
Ah,
dus degene die oorspronkelijk het dierenpark wilde beginnen, die heeft uiteindelijk het dierenpark...
Het bestaat toch nog, het zou niet meer dezelfde naam dragen, maar...
Toen Van Dijk was een dierenhandelaar en dus elke dag zaten er eigenlijk andere dieren in. Dus er zat niet echt veel continuïteit in. Het bezoekersaantal is toen sterk verminderd. En het is nu het terrein waar de Universiteit van Tilburg zit. Dus het terrein is er. Er staan nog wat gebouwen, maar het is nu de universiteitsterrein.
Okay. 2013, wat zegt jou dat?
100-jarig bestaan.
En wat nog meer?
Toen zijn we koninklijk geworden.
Wat deed dat met je?
Nou, dat was voor ons wel heel bijzonder. En natuurlijk kun je zeggen, er komt geen bezoeker extra door. Want ze komen niet omdat we koninklijk zijn. Ze komen omdat we een dierenpark hebben. Maar het was een erkenning voor alle medewerkers en voor ons. Vind je dat geluid vervelend?
Nee, dat komt wel goed, denk ik, hoor.
Oké. Okay. Nee, we hebben op de achtergrond komt de hoogwerker langs en die maakt wat meer lawaai. Dus als u dat hoort, dan.
We weten wat het is. Nee, maar we zitten nogmaals, op de camera kan je het zien. We zitten dus gewoon midden in.
In de bush.
In de bush.
En de bezoekers lopen hier allemaal om ons heen. Dus af en toe horen de mensen waarschijnlijk ook wat kinderen.
En ik heb jou ook verzocht of wij in de dierentuin zelf konden opnemen. Juist vanwege die reuring.
Ja.
Dat vind ik juist mooi. We zagen net ook inderdaad een vogel voorbij komen. Volgens mij staat hij ook op camera. Nou ja, dat was inderdaad ook een beetje de reden dat ik het op locatie wilde. Ja. Jij gaf zelf ook aan. Het is voor mij leuker dan dat we op kantoor gaan zitten. Ja. Dus dan krijg je dit erbij.
Dit is nu extra geluid. Dit is de hoogwerker die dus in de bush rondrijdt. De bush is 1,5 hectare groot. Daar zitten 1500 verschillende planten zit daarin. En per jaar snijden we hier 25 ton plantenmateriaal. Dus dat is echt heel veel. Dat doen ze altijd in de winterperiode. Om te zorgen dat er in de winter genoeg licht op de bodem komt. En al die planten die worden gesneden en gekapt. Die worden klein gemaakt. En die gaan weer terug op de bodem van de bush. Dus dit is...
compost eigenlijk.
Weer te zorgen dat de bodem gezond blijft. En de hoogwerker die rijdt nu voorbij. We zullen het huurbedrijf maar niet noemen. Want dat mag denk ik niet.
Jawel, alles mag.
Nee, maar we zijn heel blij met deze. Want deze is elektrisch. Vroeger hadden we een hoogwerker, die was op diesel. En die maakte dan eigenlijk, kwam veel roet vanaf. En die maakte veel meer lawaai. Natuurlijk hebben we nu op dit moment het piepje, om het zo maar te zeggen. Wat we horen nu tijdens de opnames. Maar normaliter dan maakte die eigenlijk niet zoveel lawaai.
Wil ik toch nog even terug naar 2013. Koninklijke onderscheiding.
Ja.
Jij geeft aan dat dat eigenlijk een soort van, niet alleen voor jou, maar ook voor de medewerkers die gewerkt hebben en die er op dit moment werken, dat een soort pluim is, dat jullie goed bezig zijn. Heb je daar dan ook met je moeder bijvoorbeeld over, die is ook nog nauw betrokken bij Burgers Zoo, wat zegt zij daar dan van, want zij heeft het, hoe lang zit ze er al in?
Ja, mijn ouders die zijn eindverantwoordelijk geweest voor het dierenpark van 19... Ja, wat is het? 63 tot 2004. Dus ze hebben 41 jaar zijn ze eindverantwoordelijk geweest. Nou, dat is een hele periode. Ze hebben heel veel gedaan. Mijn vader is 2004 overleden. Toen hebben mijn vrouw en ik het overgenomen. Maar mijn moeder is altijd betrokken gebleven. Altijd ook geadviseerd, bij het managementteam betrokken geweest. Ja, en zij is natuurlijk ook heel trots. En dat is natuurlijk wel, hè, dat predicaat koninklijk wat hebben gekregen. Dat voel ik niet als erkenning voor mij of voor mijn vrouw. Maar dat voel ik als erkenning voor de vorige generaties. Vorige generaties dierverzorgers, horecamensen, techneuten, iedereen. Maar zeker ook voor ja, mijn ouders. Want die hebben het park heel stap verder gebracht.
Mooi. Zijn er wel eens dagen, jullie zijn volgens mij gewoon elke dag van het jaar open, toch?
Ja.
Zijn er wel eens dagen of momenten dat je in de avond zelf even een rondje loopt?
Ja.
In de dierentuin?
Heel vaak, elke avond.
Ja?
Ja.
Dus het is echt een beetje jouw parkwandeling.
Ja, ja. We hebben een hond. Nou, honden mogen niet naar dierenpark, om daar reageren de dieren heel erg op. Ja, ons hond is gewend aan al die gekke geuren en al die gekke dieren en al die gekke geluiden. Dus die doet heel rustig. Maar ja, 's avonds is het park leeg. En dan gaan wij als gezin, of mijn vrouw en ik, of alleen, dan lopen we even door het park.
Hoe is dat? Zijn er dieren die dan ook gewoon nog buiten zijn? Want ze hebben volgens mij een binnen- en een buitenverblijf vaak dan?
Ja, het merendeel van de dieren zit binnen. Maar er zijn een aantal soorten die buiten blijven. De flamingo's, de pinguïns blijven buiten. Maar als je de bush loopt, de tropenhal of de woestijn of de aquarium of de mangrove, daar is geen binnen of buiten.
Nee.
Dus daar is precies hetzelfde. Dus dat maakt niet uit. Dus dan,
ik kan me voorstellen dat het best wel iets magisch heeft. Dat zie je dan in donker in de avond, door je eigen dierentuin als het ware.
Ja.
Beetje, een jongensdroom.
Het is ook heel magisch. En dat het maakt ons natuurlijk ook trots. En natuurlijk moet je, als je rondloopt, en dat heb ik me ook wel aan moeten leren hoor. Want toen ik jong was en als ik dan rondliep, dan irriteerde ik eigenlijk me vooral aan dingen die niet goed gingen. Dus een lamp die kapot was of een pad was wat niet goed was of dieren die niet te zien waren. Dus ik moest mezelf ook wel echt aanwennen om af en toe ook even te genieten. Want je wil door.
Gaat dat niet meer? Kan je dat nu beter?
Ja, dat kan veel beter. Ja, ja.
Waar komt dat door?
Het
ouder worden?
Ja, het is gedeeltelijk ouder worden. Het is ook wel, dat is wel grappig om te zeggen, een krantartikel wat ik heb gelezen. In het Openluchtmuseum, dat zit naast ons, daar hebben ze jarenlang echt een hele goede directeur. Ze hebben altijd nog hele goede directeuren, maar daar hebben ze een hele goede directeur gehad, Jan Vaassen. En die gaf een afscheidsinterview. En die zei op een gegeven moment in het afscheidsinterview dat de mensen op kantoor altijd een beetje met angst wachten tot het moment dat hij weer terugkwam uit het park. Want dan ging hij ronde maken en als hij dan terugkwam, dan had hij 30 punten en die moesten meteen worden opgepakt. Dus iedereen op kantoor zat er zoiets van, hij is weer aan het lopen. En wat komt er allemaal weer nu boven tafel? En dat was voor mij ook wel even de eye-opener van, we moeten veel meer kijken, het beleid. Veel meer langere termijn, veel meer zorgen dat het goed gaat. Niet de hele tijd ad hoc en genieten ook wat goed is. En als er iets verkeerd is, dan hebben we het erover. Hoeft niet vandaag. Maar gewoon, natuurlijk, als brand is, moet meteen. Maar er zijn uitzonderingen. Maar een tegel die los zit of een lamp die kapot is, kan ook morgen of volgende week, als maar opgelost wordt.
Mooi. Ik denk dat dat best wel een goede instelling is. Dat, ja. 2017 hebben jullie de mangrove geopend.
Ja.
Hoe gaat zoiets? Dat begint misschien al 5 jaar daarvoor op de tekentafel. Of hoe lang ligt zoiets op de tekentafel totdat het daadwerkelijk er staat?
Ja. Ja, ik vind dat altijd wel heel, heel leuk.
Ben je daar zelf ook bij betrokken, vanaf moment 1 tot aan?
Ja, de nieuwbouwprojecten, daar is echt een heel klein team bij betrokken. Dat is iemand van educatie, dus hoe vertellen we de verhalen? Dat is een techneut van hoe bouwen we het. Dat is de ontwerper, degene die echt het ontwerp maakt. En dat zijn 2 of 3 mensen van de biologische afdeling en ik. Dus dat is een klein team. Wat we dan eigenlijk doen, dan pakken we de plattegrond van het park en dan kijken we van, waar hebben we ruimte? Of waar willen we iets oud weghalen en iets nieuws neerzetten? En dan maken we die plek, maken we die wit. Dan wordt hij gewoon wit en dan is er even niks. Ook al staat er wat, dan is er even niks. Dan kijken we natuurlijk, zijn er bomen, is er hoogteverschil? Dan kijken we natuurlijk naar het landschap. En dan gaat de ontwerper, die gaat eigenlijk gewoon tekenen. En die begint helemaal van nul. En dat is bijvoorbeeld toen de mangrove openging, toen had hij 6 plannen uitgewerkt voor dat terrein. Nou, en dan gaan we met elkaar de discussie aan, wat willen we? Nou, voor ons was de mangrove een hele logische. Want wij beschermen al 32, 33 jaar een natuurgebied in Midden-Amerika, in Belize. Dat ligt tegen Mexico en Guatemala aan. Daar beschermen we nu 40.000 hectare. Dat is 7 keer het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar werken 52 mensen, dag in dag uit. Dat financieren we vanuit de Zwitsers Dierenpark. En vanuit ons financieren we dat. Ja, en eigenlijk hadden we nooit wat verteld over dat gebied. En in dat gebied zit een heel belangrijk stuk mangrove. Dus eigenlijk voor ons was het eigenlijk heel simpel. We hebben een heel gaaf project in Belize. Daar vertellen we nooit wat over. En we missen eigenlijk, we hadden een mangrove al, maar die was niet meer goed. En we missen gewoon een gaaf mangrove. Dus toen kwam het heel snel bij elkaar. En toen is die mangrove. En die jongen die dat ontworpen heeft, die was toen denk ik 33, 34. En die mocht gewoon een project ontwerpen.
Vet, echt heel vet.
Ja, Echt van nul af aan. En dat heeft hij heel goed gedaan. Hij werkt nog steeds bij ons. En ik zeg altijd maar, hij doet van prullenbak tot mangrove. Dus en we hebben het restaurant helemaal vernieuwd. Dat heeft hij ook helemaal ontworpen.
Ja, er zit nu een bovenlaag op ook als het ware.
Ja, er zit een bovenlaag op. Dat is helemaal nieuw. Maar ook het Bush-restaurant waar beneden zit, hebben we ook helemaal vernieuwd. Dus dan zijn we eigenlijk altijd bezig. En wat er dan gebeurt is, in dat kleine comité gaan we aan de slag. Dan gaan we helemaal plannen. En gaan we kijken en dan laten we het uitrekenen. Laten we het berekenen of het constructief kan. Dan laten we het berekenen of financieel. En dan gaan we vergunningen aanvragen. En op het moment dat we alles rond hebben, dus financiering, vergunningen, wat dan ook. Dan vertellen we het aan de andere medewerkers. Die weten dus dan nog niks. En daarna vertellen we het aan de media. En daarna vertellen we het aan iedereen. Maar tot het moment dat we het aan de collega-medewerkers vertellen, zijn we gesloten als een oester.
Zijn
vertellen
er ook
we
wel eens plannen die het dan uiteindelijk niet gehaald hebben? Dus inderdaad met tekeningen, et cetera.
Ja.
Kun je daar een kleine tip van
slijden? Nee, want die liggen nog in onze la. Echt
dus
te wachten op.
In de toekomst.
We zijn nu weer bezig met wat nieuws. Dus we hebben weer een stukje van het park aangewezen als van oké, de gebouwen die daar staan moeten weg. En we zitten nu echt weer midden in dat proces van wat gaan we daar doen.
Nou, snap ik dat je daar niets over kan vertellen als in wat het wordt.
Nee.
Kan je wel zeggen, indicatie binnen nu en hoeveel jaar dat er dan zou moeten zijn?
Datgene wat we nu willen gaan doen, dat moet er binnen 1-2 jaar staan. Het is niet een Bush Desert of Ocean, niet zo groot. Maar het is gewoon een mooi stuk van het park wat we opnieuw gaan inrichten. En ja, er zijn al ideeën om weer iets groots te doen. Maar daar hebben we nog een aantal jaar voor nodig. Ja. Want het bouwen van dit soort hele grote faciliteiten, de hele grote systemen, dat kost best wat tijd. Gewoon om het te financieren, om het te bedenken, om het te doen. Dus daar hebben we echt de tijd en de energie als medewerkers ook echt wel voor nodig.
Okay. Ik vind dat toch best wel interessant, want in Belize, dat doen jullie volgens mij met de Zwitserse vlindertuin Papliorama.
Ja,
zeg ik het goed?
Ja.
Wat doen jullie daar? Wat is de insteek van dat project?
Eigenlijk is het heel simpel. We hebben daar een trein en dat beschermen we. En het is niet meer en het is niet minder.
Jullie laten het eigenlijk gewoon de natuur zijn eigen gang gaan?
Ja, en de 52 mensen die daar werken, die zijn er eigenlijk puur om het te beschermen. Dus om te voorkomen dat er gekapt wordt, dat er illegaal gejaagd wordt, dat er activiteiten plaatsvinden die niet kunnen. En we zijn daar bij toeval terechtgekomen, want Papiorama is opgericht door Nederlanders, familie Bijleveld. Nou, die kwamen in contact met iemand die een trein had in Belize. Dat was in 1989. Mijn vader had net de Bush geopend. De Bijleveld had net in Zwitserland ook een troophal geopend. Ja, en toen kreeg hij die 8000 hectare, kon hij kopen. En toen heeft mijn vader gebeld, zei Anton, we vertellen over de tropen, maar we doen niks. Zullen we wat gaan doen? En toen hebben ze het gekocht. Nou, in het begin is het helemaal verkeerd gegaan. We hadden verkeerde mensen. We hebben corruptie gehad. Het is allemaal verkeerd. Ja, nu hebben we een hele goede manager. Het is een Beliciaan. Iemand die daar vandaan komt. Dat is Hero Moreno. De medewerkers zijn ook allemaal Beliciaans. Die wonen om het park heen. Ja, het groeit nu heel hard. Maar buiten het reservaat gaat het heel slecht. Echt heel slecht.
Hoe komt
al
dat?
Het bos wordt gekapt. Alles gaat weg.
Gewoon vanwege de houthandel?
Nee, de hout gaat eraf en dan wordt het landbouw. Maar op een manier hele slechte landbouw. En dus dat is echt problematisch.
Okay. Ja. Ja, wellicht in de toekomst dat het uitgebreid wordt, jullie gebied?
Daar zijn we de hele tijd mee bezig. Dus we zijn nu alweer aan het kijken naar een nieuwe uitbreiding. Dat proberen we weer te realiseren. Maar ja, daar is best veel geld voor nodig. Nou, dat Zwitsers Dierenpark en wij zorgen vooral voor de jaarlijkse kosten. Dus voor de diesel, voor de salarissen, voor dat soort zaken. Want heel vaak willen mensen dat niet betalen. Mensen vinden het heel fijn om een auto te kopen of een huis te financieren of zoiets. Nou, wij doen de jaarlijkse kosten. Die anderen helpen mee gewoon met de uitbreiding.
Ga je er zelf wel eens naartoe? Ben je er wel eens geweest?
Ik ga er niet heel vaak, maar om de 2-3 jaar ga ik er naartoe. En gaan we kijken en gaan we een overleg en gaan we kijken hoe het gaat. En ja, de mensen die daar werken, ja, onwijs gaaf. Ja. Echt heel goed.
Nou werk jij ook met stichtingen, als bestuurslid voor Future of Nature and Tropical Conservation Foundation.
Ja.
Wat doen die organisaties? Ik kan me voorstellen dat het ook iets met Belize te maken heeft.
Ja, nou, het
conserveringsgedeelte dan.
Ja, precies. Ja. Tropical Conservation, de ITCF heet dat dan officieel. Dat is de stichting die in Nederland geld verzamelt en in Zwitserland geld verzamelt. En dat gaat dan naar Belize en dan Belize beheren ze het. The Future for Nature is iets heel gaafs, wat ik mede heb mogen oprichten. En bij Future Nature zijn we op zoek naar de jonge, nieuwe natuurbeschermers. Dus jonge lui, jonger dan 35 jaar. En dan roepen we wereldwijd, jongens, we hebben een prijs, €50.000. Dat is best veel geld, maar daar haal je pensioen natuurlijk niet mee. Maar het is een mooi bedrag. We gaan een paar honderd man, zo'n 400, 500 man melden zich aan wereldwijd. Nou, dan is er een kantoor waar mensen werken. Die kijken van oké, wie zijn echte natuurbeschermers? Dus die halen mensen die ja, een beetje denken, hey, geld, dat kan ik halen. Die halen ze eruit. Dan gaat naar het Nederlands selectiecomité, die gaan naar 10. En dan het internationaal selectiecomité gaat naar 3. Dus hebben we 15 jaar lang al 3 mensen per jaar een prijs gegeven. Nou, we proberen aansprekende mensen hier te krijgen. Dus de koning is een keer geweest bij de uitreiking hier in het dierenpark. Duitse Kroes, want die zet zich in voor olifantenbescherming. Jane Goodall, maar ook David Attenborough is hier geweest. En dan hebben we dus dan 45 winnaars. En de grap is dat zijn begonnen met het uitreiken van prijzen. En we zijn eigenlijk nu gegroeid naar een familie. De Future for Nature familie. Want er zijn gelijkgestemde mensen die heel vaak tegen gevestigde belangen ingaan. Die ergens in de natuur hun werk doen. En die hebben nu broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes.
Weet je wie de laatste prijswinnaar was? Wat diegene dan deed?
Ja, nou ik kan er wel een paar opnoemen. Ja. Een van de laatste is een dame die komt uit Chili. En die beschermt een hele kleine kolibri soort. En die komt voor op een terrein waar ze broeden en nestelen. Dat is ongeveer 45, 60, misschien 80, misschien 100 hectare.
Dat is vrij klein, toch?
Heel klein. Ja, ja, ja. Die dame komt uit dat dorp. En de rest van de mensen in het dorp, die hebben zoiets. Ja, die vogel komt overal voor. En die is heel normaal. En ze is afhankelijk van 2-3 boeren. Dat zij op een goede manier boeren. Zodat die vogel kan overleven. Nou, zij gaat het gesprek met ze aan. Zij helpt die mensen. Ze kopen stukjes grond. Om die stukjes grond te beschermen. En zij is daar echt ter plekke is zij bezig met die natuurbescherming. En dat is onwijs gaaf. En eigenlijk is wat zij doet, is wat natuurbescherming is. Dat is bijna nog niet eens bezig zijn met die dieren en planten. Ze zijn eigenlijk veel meer bezig zijn met die mensen die daar wonen.
Bewust maken van.
En ze betrekken.
Ja. Ja, ik denk inderdaad dat dat misschien wel het belangrijkste is. Toch juist het bewust maken van de omgeving. Dat dat inderdaad ervoor zorgt dat het intact blijft ook.
Het klinkt een beetje gek, hè, want als ik het naar mezelf kijk. Ik had vroeger altijd zoiets. Ja, overal heb je die mooie eiken en beuken en alles wat we in Arnhem hebben. Dat heuvelige landschap. Ja, dat is niet overal. Nee. En ook niet in Nederland.
Arnhem is trouwens wel uitzonderlijk mooi ook, hè? Mooi.
Ik vind het heel gaaf. Ja, ik werd bijna aangevlogen door een groen vleugelduif. En die zit hier nu hier op randje. Maar die kwam vlak langs.
Vet.
Dus dat, ja.
Nou, nogmaals, dat is ook de reden waarom we hier willen opnemen, hè?
Ja.
Dit soort dingen zien. Hoe heet deze?
Een groen vleugelduif.
Ik zal hem er ergens in editen als plaatje. Dat mensen een beetje een idee krijgen van wat het is.
Een dier is, ja.
Vet hoor. Nou hebben we nog een prijsvraag. Die mocht jij verzinnen. Je mag ook vertellen wat we gaan weggeven voor onze luisterers en kijkers.
Twee kaarten voor ons park zijn te winnen voor degene die...
Echt een aanrader, oprecht. Dat zou ik ook zeggen als hij hier niet zou zitten. Voor
dank
de duidelijkheid.
Dankjewel.
Ik heb trouwens iets heel anders, sorry. Als kind heb ik dus ook inderdaad gewoon abonnement gehad altijd en zo. Dus vandaar dat ik dat ook wel stellig durf te zeggen. Dat het wel echt
leuk.
Een aanrader is.
Dankjewel.
Voor jong en oud.
Ja.
Jong en oud.
Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe moeilijk moet de vraag zijn?
Ja, vol. Nou ja, een van die quizvragen, een beetje, ze mogen het ook gewoon opzoeken. Hè? Dus
okay.
Ze moet wel, als ze googlen, dat ze mogen er
wat voor doen.
Exact.
Oké. Okay. Johan Burgers was de oprichter van het park. Zijn vrouw heette Maria Erwig. Mijn ouders heten Anton en Greet van Hoof. Hoe heette de tweede generatie die de directie voerde van het park?
Mooi. Is goed. Dan wil ik hier eigenlijk mee afsluiten. Ik vond het een heel leuk gesprek. Verhelderend. Ik heb de vragen willen stellen die ik van tevoren in gedachten had. Zijn er nog dingen die jij kwijt wil?
Nee, er is heel veel te bespreken. En dat is over Arnhem, over dierenparken, over natuurbescherming en ja, over heel veel zaken. Ik vind het altijd leuk om in gesprek te gaan.
We hebben van de ijsberg geschaafd vandaag. Dus kunnen we wellicht in de toekomst dat we een keer wat dieper kunnen.
En kunnen we een keer doen.
Leuk.
Nee, ik vond het leuk. Ik vond het leuk dat je op bezoek kwam. En ik ben nieuwsgierig. Dus ik vind het altijd leuk om mensen te ontmoeten. We zijn gek van het park en van natuurbescherming. Dus ik vind het leuk om daarover te praten.
Leuk. Ja, oprecht. Ik vond het een heel leuk interview. Aan onze luisteraars en kijkers, abonneer even, subscribe even. Laat een reactie achter op YouTube. Op Instagram of op Spotify moet je even 5 sterren achterlaten als je het leuk vond. Je kan ons ook volgen op Instagram, dat is @deLevenPodcast. Je kan de burger zo ook volgen op de sociale kanalen. Ik zal het allemaal in de omschrijving zetten. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd. Je bent een druk man.
Dus ja.
Echt bedankt.
Dank voor het komen.
En nou, we gaan elkaar in de toekomst, als het aan mij ligt, zeker nog een keer spreken.